Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers opent uw mond. 81 vers 12. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel uit Efeze 1, versen 1 tot en met 14. Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Daarna wordt u gelezen artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis van 48, vers 4, vers 6, want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Efeze 1 vanaf vers 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welk wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat daarvan handelt dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt nog geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde. De welke is Gods Zoon, niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkander vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen, en de heilige Johannes zegt dat alle dingen geschapen zijn door dat woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft, insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. Daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, de welken wij aanroepen, aanbidden en dienen.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. En dan gaan we eerst iets horen over dat de doop noodzakelijk is. Dus ik weet niet of u gedoopt bent, maar het is wel nodig dat u gedoopt wordt. En als u gedoopt bent, wat dat nou wil zeggen. Dus de noodzaak van de doop. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dus waarom is de doop nodig? Nou, omdat wij onreine mensen zijn. De tweede plaats gaan we dan stilstaan bij wat de doop nou eigenlijk betekent, wat dat nou inhoudt. En dan lezen we het formulier het volgende. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen heeft gedaan aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Wat houdt die doop nou in? In de eerste plaats dat God de Vader voor ons zorgt. In de tweede plaats dat God de Zoon ons wast en reinigt door zijn bloed. En in de derde plaats dat God de Heilige Geest ons bij die verworven verlossing brengt en bewaart. Dat betekent de doop. Misschien zegt u ja, maar ons, ik ben nog onbekeerd. Dit geldt toch alleen Gods kinderen? En dat klopt. Kunnen we dan niet beter dit formulier veranderen en zeggen dat God kinderen worden verzorgd en dat Gods kinderen worden geraakt en dat Gods kinderen worden vernieuwd? Nee, dat doen we niet. We gaan niet het formulier veranderen. U en ik moeten veranderen. Zullen we dat ook onthouden? Als u hier nog iets leest waarvan u zegt dat heb ik niet, dan moet u veranderd worden. En niet het formulier. Laten we dat ook in de tweede plaats, maar in alle ernst op uw hart binden. In de derde plaats brengt de doop ook een hele belangrijke opdracht met zich mee. En dat lezen we in de derde plaats in dit formulier. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet twijfelen, ook niet in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. De doop verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we in overeenstemming met die doop zullen leven. En alweer, dat geldt natuurlijk voor Gods kinderen. Maar nogmaals, wij moeten het formulier en we moeten de Bijbel niet veranderen. Wij moeten vernieuwd worden. Er is dus een hele grote verandering nodig in ons leven. En de Heer Jezus kwam naar de aarde om die grote verandering tot stand te brengen door de Heilige Geest. Ten slotte nog een vierde punt bij de heilige doop, en dat is waarom wij kinderen dopen. U weet dat baptisten dat afwijzen, die zeggen alleen volwassenen, eerst belijdenis en daarna pas dopen. Wij dopen onze kinderen. En waarom? Luister. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals, dat is vroeger, bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Waarom dopen wij kinderen? Heel eenvoudig, omdat God 4000 jaar geleden tegen Abraham heeft gezegd: je moet jezelf en ook je kinderen besnijden. En kinderen moesten besneden worden op de 8e dag na hun geboorte. In het Nieuwe Testament is daarvoor de doop in de plaats gekomen. Omdat God het in het Oude Testament tegen Abraham en zijn kinderen heeft gezegd, daarom dopen wij de kinderen. Omdat God dat al tegen Abraham zei. En Petrus dat in Handelingen 2 herhaalt. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk uw doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, terwijl toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de ouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uw tweeën hierop ongeveinslijk, dat is dus oprecht, antwoorden. Eerst hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn een gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer, dat is die leer die we net uit de doopformulier hebben gehoord, die voorgenoemde leer, te onderwijzen naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader van hel, bestaat op uw antwoord. Moeder van hel van de heg, wat is daar op uw antwoord? Vader van hel, wat is daar op uw antwoord? Moeder van hel, de waal, wat is daar op uw antwoord? Ouders, het is voor u en ook voor uw ouders en de grootouders een heel belangrijk moment dat en kinderen gedoopt worden. Een doop is een sacrament. Het is dus niet zomaar iets wat is ingesteld om bepaalde rituelen inhoud te geven. Het is iets wat heel fundamenteel hoort bij de christelijke kerk en bij de christelijke eredienst, net zoals het avondmaal. En de instelling van de doop gaat terug op God zelf, die de besnijdenis gaf, het Pascha in het Nieuwe Testament, de doop en het avondmaal. En de gemeente Gods is gehouden om die sacramenten te onderhouden, totdat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken van de hemel. In de doop ligt een boodschap. Een boodschap waar u uw kinderen moet in onderwijzen. We leven in een welvarende wereld. Een wereld met computers, met auto's, een wereld ook met heel veel voorspoed, zeker in onze westerse wereld. En daardoor worden misschien een hoop mensen in de wereld, maar ook in de kerk, verblind. En hebben we niet meer het goede zicht op wie we nou eigenlijk zijn. Dat hebben we niet, van nature al niet, en door onze tijd wordt dat niet echt bevorderd. U moet uw kinderen onderwijzen waar ze vandaan komen. Dat is uit een verloren paradijs. Ouders, daar komt u vandaan. Daar kom ik vandaan. Daar komen onze kinderen vandaan. En met het onze kinderen geboren, ja, zelfs als ze ontvangen worden, ligt het dood voor ons klaar. Want er staat echt in de Bijbel: ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Op ongehoorzaamheid staat straf. Dat is niet pessimistisch. Dat is ook geen doemdenken. Maar dat is wat de Bijbel ons leert. En wat de Bijbel leert, ouder of u te nou mee eten, of de kinderen nou mee eens, of mensen nou mee eten, dat hebben wij gewoon geduldig door te geven. En daar zelf ook ernstig over na te denken. Dat is het eerste wat ik u graag wil zeggen. Tweede plaats. Kijk, is er dan nog redding in deze wereld? En als wij nou zouden zeggen, ja, de doop, het gaat over paradijs en over zonde en over een doodvonnis. En ik zou meer niet zeggen, dan kan ik net zo goed de deur van de kerk dicht doen. En dan kan ik ook wel ophouden met doop. Want dat is niet eerlijk, dat is ook niet recht spreken van God en van zijn dienst. We beleven binnenkort weer kerstfeest. En kerstfeest is een herinnering. Dat is nou een herinnering dat God in zichzelf bewogen met deze zondige, ellendige wereld heeft omgezien. En Paulus zegt, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En ouders, dat is echt waar de enige boodschap van redding in deze wereld. Die boodschap vinden we niet doordat we veel de krant lezen of zo. Die boodschap horen we ook niet doordat we eens een wandeling gaan maken door een bos. Die boodschap vinden we eigenlijk ook niet doordat we veel naar mensen luisteren. Dat is op zich wel goed als die mensen goede dingen zeggen. Maar die boodschap staat in de Bijbel. En in het evangelie. Dat God nou in deze arme, schuldige wereld een persoon heeft gezonden. En die persoon, dat is de Heer Jezus. En dat nu alleen die mensen gelukkig zijn die door de ware geloof de Heer Jezus leren kennen. En ouders, dat is belangrijk voor uzelf, belangrijk voor mij, voor uw kinderen. En dan moet u veel in de Bijbel lezen over wie die zaligmaker is en ook hoe u daar nou deel aan krijgt. Dat is niet vanzelf. Dat leert ons heel de Bijbel. Maar hoe u persoonlijk en ook uw kinderen nu zeer gelukkig kunt worden. Als u die zaligmaker leert kennen. Misschien dat u wel eens gehoord heeft dat iemand hem gezien heeft. Dat staat ook in de Bijbel. Misschien ligt u er 's nachts wel eens over na te denken. Want dat moet eigenlijk ons leven beheersen. Hoe nou? Schuldige ouders. Schuldige kinderen. Weer die grote zaligmaker leren kennen. Dat is het evangelie. En het evangelie, dat is zo onbegrijpelijk. Dat we lezen in de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En ouders, er zijn natuurlijk veel van te zeggen. Zijn, kom trouw naar de kerk. Onderstreep ook naar uw kinderen toe het belang van de Bijbel. En van de prediking. En vraag heel eenvoudig voor u en voor uw kinderen een onderwijs. Doe dat vooral samen op uw knieën. Als je nou vanavond thuis komt, zeg je, Heer, dat kan een man, dat kan een vrouw doen. In de kerk gezeten. Nu zijn wij met onze kinderen arme ouders. Maar wat u nou uit genade aan ons denken. Aan mij als vader. Aan mij als moeder. En dan noemt u ook maar de naam van uw kinderen. Hoe klein ze nog zijn, en wil u daar aan denken. En wil u met uw opzoekende zondagsliefde hen ook oprapen. En van dood levend maken. En ouders, dat moet u nu eens een keertje doen. Dat moet naar uw dagelijkse beden zijn. Echt. Elke dag maar weer opnieuw. Zijn gedoopte kinderen. Maar doop alleen is niet genoeg. Het gaat om de betekenis. En dat dat nou gestalte gaat door de genade Gods. En dan tenslotte nog iets. Ik sta de laatste weken nog wel eens vaak bij een begraafplaats. En dat is nou niet om daar somber van te worden of zo. Maar het is wel de realiteit natuurlijk. En dan merk je dat het zo heel persoonlijk is, ook voor u en voor uw kinderen, ook voor mij. Dat we nou heel persoonlijk die boodschap van de Bijbel moeten kennen. En dan mag u gerust ook met uw kinderen eens zeggen, joh, wat papa nodig hebt, heb jij hem ook nodig. En wat we in de kerk horen, wat de dominee preekt, dat is het allerbelangrijkste voor mij persoonlijk. Wat is uw of jouw enige troost in leven en in sterven? En ouders, dat wil ik er dan wel bij zeggen. Hè? Als God zijn genade uitdeelt, dan worden we echt gelukkig. Maar eigenlijk één soort gelukkige mensen in deze wereld zijn Gods kinderen. Die dat echte geloof de Heer hebben gevonden, dan zijn we gelukkig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Als hier de poosjes om de wereld dan komen we eenmaal in een andere wereld, waar nooit meer gezondigd wordt, en waar God in Christus alle eer ontvangt van nu aan, tot in der eeuwigheid. Ouders, zoek die God, voor uzelf en voor uw kinderen, opdat zijn naam en eer mag klimmen uit het stof. We gaan er ook van zingen, dat Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nemen krenken. En na de doopbediening zingen we staande dat zere zegen op u daalt. Bertha, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Cornelia Janna Gerry, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lisa Marie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We beëindigen de doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Geest bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, het 7e vers. gemeente, u is zojuist bij het begin van deze dienst gelezen uit de brief aan de gemeente van Efeze. En daarin schrijft de apostel Paulus, eigenlijk de Heilige Geest, over de grote zegeningen die de Heere vanuit de hemel bekend maakt. En dan blijkt in Efeze 1 dat alles wat God nu geeft aan zondige mensen, dat dat te maken heeft met God de Vader. Paulus schrijft: gezegend zij de God en Vader. Dan blijkt dat ook te maken te hebben met God de Zoon. Want het is God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En tenslotte schrijft Paulus ook in het vervolg van dit hoofdstuk over de Heilige Geest. En zo komen we in deze brief aan de Efeziërs, maar ook in allerlei andere brieven van de apostel Paulus, voortdurend de gedachte tegen over die ene God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, maar dat er in die ene God, de ene ware God, ook een meervoudigheid is. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En dat brengt ons bij de boodschap van de drie-eenheid. Als je aan jonge mensen vraagt, wat is de drie-eenheid, dan vinden ze dat nogal moeilijk. Op catechisatie merk je dat. Ook op huisbezoek trouwens bij ouderen. Maar we hebben net gehoord, aan de hand van het sacrament van de doop, dat er bij onze doop is gezegd: ik doop u. Dat betekent: ik breng u in gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is dopen. Dat is dat we in gemeenschap worden gebracht met die drie-enige God. En dan hebben we gehoord uit het doopformulier dat God de Vader zorgt en het eeuwige verbond der genade opricht. Dat God de Zoon verzoent en dat God de Heilige Geest vernieuwt en wederbaart. Maar dat zijn de dingen die u en ik nodig hebben. Dat er een God is die voor ons zorgt. U kent die uitdrukking wel: een God voor je hart en een borg voor je schuld. En die voor onszelf moeten zorgen als het erop aankomt. Dat we ook verzoening vinden voor onze schuld. En dat als we God ontmoeten, de schuld betaald is. En dat wij niet zelf kunnen betalen. Maar dat daarvoor God zijn eigen Zoon naar de aarde heeft gezonden. Die stierf om te betalen. Dat hij de enige is die ook kan betalen. Een hemelhoge schuld. En dat God de Heilige Geest dat aan ons toe-eigent. Ons toe-eigenen, dus geen we in Christus hebben. Dus dat de Heilige Geest door zijn onweerstaanbare kracht ons daar deelgenoot van maakt. Je voelt wel, dan is die drie-eenheid buitengewoon belangrijk. En als we zouden zeggen: ja, dat is nou maar een beetje ingewikkeld leerstuk voor mensen die daar wat op gestudeerd hebben, dan zouden we wel flink mistasten. Het is heel fundamenteel. Het is heel belangrijk dat we weten dat er één is die deze wereld heeft gemaakt en die voor mensen zorgt. In bijzonder voor zijn kinderen. Dat er één is die ons kan redden. En die ene, dat is de gezonde verlosser en niemand anders. En dat we daar alleen door het werk van de Heilige Geest deel aan krijgen. Nou, dat is nou de drie ene waar Paulus over schrijft. Waar God in het begin van de Bijbel het al over heeft in Genesis 1. En waar we nu ook vanavond en vanmiddag een poosje bij stil gaan staan. Aan de hand van zondag 8 van de Heidelberg. Ik ga u eerst die zondag lezen. Hoe worden de 12 artikelen gedeeld? In 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien hij maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan Vader, Zoon en Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Gemeente, het gaat over de 3-eenheid. En dan letten we eerst op die 3 personen, de 3-heid, in 3 delen, en in de tweede plaats op de 1-heid, die ene God. De 3 personen en die ene God. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij dat ware en dat zaligmakende geloof. Dat geloof moeten we onderscheiden van historisch geloof en tijdgeloof. Dat ware geloof, dat is een geschenk van de Heilige Geest in het leven van zondaren. En waar de Heilige Geest dat geloof schenkt, komt dat geloof ook tot beoefening. Dat geloof verenigt een zondaar met de Heer Jezus. De Heer Jezus de redder, de zaligmaker. Dat kan dus alleen door het ware geloof. Dat geloof heeft een eigen aard, kennis en vertrouwen. En dat geloof heeft ook een inhoud. Wat geloven we nou eigenlijk? En dat noemen we de inhoud van het geloof. En als u met uw buren in gesprek bent, of met een collega, of met iemand anders in de trein, en u zou ervoor uitkomen dat u zondags in de kerk zit, er zijn er maar een minderheid, gewoon zo'n 10% in onze samenleving gaat zondags nog naar een kerk, dan kan het zijn dat iemand al snel vraagt, wat gelooft u dan eigenlijk? Gelooft u dat er nog leven is na dit leven? Gelooft u nog dat er een hemel is en een hel? En gelooft u dat de meeste mensen dan niet naar de hemel gaan en dan een paar mensen wel en zo? En dan kom je al gauw tot een hele, ja, wat misschien wat moeilijke discussie. Wat ik u niet zou aanraden om daarover te beginnen met mensen die weinig of geen Bijbelkennis heeft. Want dan loop je al snel vast. Nee, het is beter om te vertellen wat nog wel de inhoud is van het geloof. En daar hebben we de 12 artikelen voor. Dan kunt u ook heel eenvoudig die 12 artikelen uitleggen. Althans, als u er een poosje over nadenkt, dan zult u dat wel begrijpen. Hoe is deze wereld eruit gekomen? Ja, zegt een moderne mens, door evolutie en door een Big Bang. En wat is nou de toekomst van deze wereld? Ja, dat is een Big Crunch. Eén keer stort het hele boeltje weer in. Oh ja. Nou, dat is nou niet echt een bemoedigend vooruitzicht, toch? Dat deze hele wereld door een of andere loop van een planeet in elkaar kan storten. En dat deze wereld er zo eigenlijk maar is, een beetje doelloos gebeuren. Nee, het christelijk geloof dat deze wereld is door God gemaakt. Dat geloven we echt, want dat staat echt in de Bijbel. God gemaakt, Genesis 1, Genesis 2. En daar heeft God ook een bedoeling mee. Een bedoeling met het leven van mensen. Dat is 1. Dat staat in het eerste artikel van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Geloven we. En het geloof dat wordt bevestigd en dat vinden we gefundeerd in de Bijbel. Tweede plaats. Nou, u weet allemaal wel. U hoeft helemaal geen groot geleerde te zijn. Dat er een hoop narigheid is in deze wereld. Er zijn begraafplaatsen. Er zijn ziekenhuizen. Er zijn verstoorde relaties. Er zijn rijke en arme mensen. Er is een nameloos hoeveelheid leed en ellende in deze wereld. Hoe worden we daar nou van verlost?
Dat is een hele normale vraag. Hoe komen we daar nou bovenuit?
Nou, dat het communisme zegt, dan moet je de structuren veranderen en dan komt er misschien wel een betere wereld. Ze hebben het in Rusland geprobeerd, is op mislukking uitgelopen. Moderne mensen zeggen van, nou, je moet het ook niet zo zwaar nemen. En dat klinkt allemaal natuurlijk best wel aardig als je gezond bent, een beetje prettig in je lijf zit, niet te veel problemen en je bent een jaar of 30, je hebt een mooie baan en een leuk vooruitzicht, dan geld genoeg, nou, dan klinkt dat wel aardig. Maar weet het bedrog te schijn. Er komt toch een moment dat u ziek wordt, dat u oud wordt, dat u anderen nodig hebt en er komt ook een moment dat u bang wordt. En hoe moeten we daar nou van gered worden? Hebben we daar rustgevende pilletjes voor nodig? Als u psychische noden hebt, is dat niet verkeerd om die pillen te gebruiken. Maar die kunnen ons tenslotte ook niet. We moeten gered worden. En wat is nou christelijk geloof? Dat God een redder stuurt naar deze wereld, een verlosser. En die verlosser die werd eeuwenlang beloofd, is in de kribbe van Bethlehem, is in Bethlehem geboren, heeft Jezus van Nazareth gekruisigd voor de zonde, stond daarna weer op en is nu in de hemel en hij laat dat evangelie preken, was de enige en eerlijke, oprechte verlossingsboodschap in deze wereld. Iedereen die boodschap gelooft, wordt gered. Iedereen die met die boodschap in aanraking komt, krijgt ook een bona fide aanbod om behouden te worden. Dus als u in de kerk krijgt u van God een aanbod om behoud. Niemand uitgezonderd. Er zijn er helaas velen die die boodschap in ongeloof verwerpen. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan henzelf. Maar God stuurde een redder. En dat is de kerninhoud van de christelijke belijdenis. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan in de derde plaats, ja. Hoe krijgt u daar nou persoonlijk deel aan? Moet je dan flink je best doen? Nou, dat is op zich natuurlijk niet verkeerd als we een beetje fatsoenlijk leven leiden. Maar ook fatsoenlijke mensen kunnen hele lelijke dingen doen. Je hebt mensen die aan de buitenkant wel aardig lijken. De Heer Jezus heeft over wit gepleisterde graven. Maar dat we van binnen net zo hard ruzie maken als de wereld om ons heen. Ik geloof eigenlijk gemeten nadat ik ouder word. En misschien dat u zegt, dan ben ik toch niet met u eens, dominee, maar naarmate een mens ouder wordt en langer je te leerschool der genade rondloopt, des te dieper komt u er bij zichzelf achter dat u eigenlijk wezenlijk, let op, wezenlijk zeg ik, geen draad verschilt van de hoeren en de tollenaren in deze wereld. Ik zal het nog even herhalen. God door zijn genade in ons leven komt, dan komen we erachter dat we met heel ons bestaan en met heel ons leven voor God, in het oog van God, geen millimeter bezig beter zijn dan een prostituee op de walletjes in Amsterdam. Als het u doet, maar nee, alsjeblieft. Heb u dat nog nooit ervaren? Dat wat de wereld uitleeft, dat u dat inleeft. En dat u dat nou tegenkomt in uw eigen zondige hart. Ja, maar een mens wordt toch vernieuwd en dan wordt hij beter en dan. Gemeente, dat ben ik met u eens. Het is geen goed teken als we de zonde gaan goed praten, de zonde van de uitleving. Met de Heere leert zijn kinderen. En dat leert hier op aarde, dat is het werk van de Heilige Geest. Die levend maakt en die ogen opent. Straks in de hemel. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat nou moet verwoorden.
straks in de hemel een schade komt, die niemand tellen kan. En die zijn de zwartste, zondigste mensen van de hele wereld. Dat het echt waar is wat Paulus zegt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik, Paulus, de voornaamste ben. En waarom zit Paulus er dat nou bij? Zit hij er nou bij om een beetje degelijk te praten of zo te doen? Nee, zo beleefde hij dat. En daarmee wil hij uitdrukken aan de grootheid van het wonder van de genade. God nam er zo iemand door omkijken als u bent. Dat deed hij zijn kinderen. Alle aanneming waardig. En hoe groter Christus wordt, dus te meer worden we erachter. Zo heen. Voor zo heen. Nou, dat is nou de inhoud van de christelijke geloof. Daar heeft Maria van getuigd, hebben we vanmorgen gehoord, en dat heeft Paulus gebleden, dat leert deze kind. En nou gaan we wat verder, en we gaan eerst stilstaan bij de drie-eenheid, waar we van de doop hebben gehoord. Hoe worden nou die 12 artikelen ingedeeld? Drie delen. Eerst is over God de Vader. En onze schepping straks, in zondag 9 en zondag 10, komt dat nog verder aan de orde. Maar er gaat dus in die 12 artikelen gaat het om drie grote hoofddelen. En heel de Bijbelse religie, heel de Bijbelse godsdienst gaat in feite over het werk van de drie goddelijke personen. Ik heb u dat de afgelopen weken ook al eens herhaald en gezegd. Wij zijn vaak geneigd, ik ook, om de Bijbel te lezen vanuit onze persoonlijke belevingen en ervaringen. En dat is op zich natuurlijk niet verkeerd. Nee, dat we ons hart er eens naast leggen en zo. Maar gemeente, het gaat natuurlijk inderdaad over God. God is de eerste. God zet zondaren stil. God raapt mensen op. En het gaat altijd om de eer en de glorie Gods. En het gaat om de vraag, wie is God nou eigenlijk? En hoe zal ik God vereren en groot maken? De Heer Jezus heeft het ook zijn hele leven gedaan op aarde. Hij zegt, Vader, ik heb uw naam verheerlijk op de aarde, verheerlijk op mij. En zo vinden we in zondag 8, het gaat om de eenheid. Het eerst gaat over God de Vader. En onze schepping. Ik zei net al, deze wereld heeft een oorsprong, een bron. Het is Gods scheppend handelen. En in de tweede plaats, er wordt voor deze wereld gezorgd. Dat noemen we Gods voorzienig handelen. En dat wordt nou keer op keer in de Bijbel bezongen. In Genesis 1 en 2, Psalm 104 en op tal van andere plaatsen. Dat geeft aan de ene kant een hele grote verantwoordelijkheid. Dat we goed zorgen voor deze wereld. Want het is door God geschonken aan zondige mensen. Aan de andere kant geeft het ook een zekere rust. Want God zal voor deze wereld zorgen. Het begin van de wereld en ook het eind van deze wereld is door God bepaald. Niet door ons, niet door atoombommen of zo, maar dat bepaalt God. En God de Vader en de oorsprong waar we nu vandaan komen, wij zijn goed en volmaakt uit Gods hand voortgekomen. Tweede plaats. Ten andere, in de tweede, God de Zoon. God de Vader noemen we de eerste persoon. God de Zoon noemen we de tweede persoon. En tweede, dat betekent God de Vader, de eerste schepping, dat gaat altijd voorop. Er moet eerst iets gemaakt, iets geschapen. En vervolgens, God de Zoon, dat is de tweede. Het is niet dat de tweede zo minder is, ook God natuurlijk. Maar dat volgt op God de Vader. Tweede persoon. En God de Zoon en onze verlossing. Ja, verlossing, dat gaat natuurlijk over de ellende in deze wereld. Dat kan lichamelijk zijn. Dat kan mentaal zijn. En dat is ook geestelijk. Helaas zitten onze ogen daar van nature dicht voor. Dan weten we eigenlijk niet van onszelf dat we de band met God hebben doorgesneden.
Als God nou mens bekeert en stilzet, dan gaat hij daar weer ogen voor. Dan gaat hij zien dat die God is kwijtgeraakt door eigen schuld. En dat hij een schuldig mensenkind is die schuld heeft aan Gods wet, waarin de Heer eist, doe dat en gij zult leven. En die eenmaal God moet ontmoeten. Want u weet, op schuld staat straf. En de straf moet gedragen. En hoe worden schuldige en strafwaardige mensen nu verlost? Daarvoor heeft de Heer zijn Zoon naar de aarde gezonden. Dat is nou God de Zoon. Dat is nou het grote werk van de Heer Jezus. Om slaven die vastzitten aan kettingen van de zonde, daaruit te bevrijden. En die grote gevangenis van de zonde open te breken. En dat heeft hij nu gedaan door in de kribbe te liggen en door aan het kruis te sterven. En daarom zijn de kribbe en het kruis ook zo heel belangrijk in de Bijbel en voor ons kinderen. Want alleen op die manier kunnen zondaren gered worden en niet anders. We noemen dat dat de Heer dat doet in de weg van recht. En de Heer Jezus heeft aan dat recht voldaan. En daarom krijgen alle kinderen Gods hem nodig. En willen ze niet sterven voordat ze in hem begrepen een borg voor hun schuld. Dat is ook de grote vraag in hun leven, hè? De worsteling ook. Als je de Bijbel leest, als je in de kerk zit, als je ziek zijn. Ja. Dan zegt u, maar als je dat nou één keer gelooft, dan is het al wel goed. Ja, als je dat gelooft, dat het geloof functioneert, dan is het op dat moment wel goed. Ja, dat geloof, dat kan natuurlijk ook weer inzinken. En dat geloof, dat kan ook omslaan, zelfs in ongeloof. Denk maar aan David, toen hij overspel pleegde, Batsheba en zo. Ja, toen functioneerde dat geloof niet. En dan is het heel benauwd. Want een mens kan alleen maar de hemel binnenkomen als die daadwerkelijk leunt en steunt op Christus. Vroeger hadden de mensen daar een uitdrukking voor. En die zeiden, je kunt van een conclusie niet leven. Dat betekent, er kan van alles gebeurd zijn in ons leven, ook geestelijk. En we kunnen wel eens wat ontvangen hebben van de Heer. Maar als het op het kritieke moment er niet is, dan staan we naakt en kaal aan de weg. En daarom gaat het om dat beoefende geloof. En dat daadwerkelijk leunen. Als zo'n offeraar bij de priester kwam, dan moest hij met zijn hele gewicht op dat offer gaan leunen. En dat is het wat de Heer zijn kinderen, de Zoon en onze verlossing. En tenslotte de Heilige Geest en onze heiligmaking, dat is het werk van de derde persoon, zijn persoon, wie hij is. De Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. En wat hij doet, nou, heiligmaking, vernieuwing, vernieuwing begint met wedergeboorte. En dan zegt u, dominee, hoe is dat dan, hè? Hoe werkt de Heilige Geest? En dan moet je daar natuurlijk mee oppassen dat je niet daar een soort schema van maakt. En dat je elkaar na gaat praten en zo. En dat komt er helaas voor. Dat mensen elkaar gaan napraten. En hebben ze dat gehoord en dan gaan ze dat napraten. En gemeentes allemaal namaken. Dus pas daar nou voor op. Maar hoe is dat dan de Heilige? Wat doet de Heilige Geest dan? Nou, dat is een beetje een gewone weg. Wat denkt u, hoe zou dat nou zijn met een gewoon gemiddeld kerklid? Keurige jongen, net meisje. Keurige vader, keurige moeder. Ja, kinderen opgevoed. En hoe zou dat nou gaan, hè? Wat denk je? Zou dat nou zo zijn dat de Heilige Geest werkt, dat hij 's ochtends wakker wordt en denkt, nou, ik ben ook een kind van God. Ik zeg het wat simpel, zodat u het begrijpt. Of zeggen we ook van, nou, ik heb verder geen probleem, dominee, want ik ben gedoopt en ik hoor in de Bijbel dat de doop heel rijk is, dus zo ga ik naar de hemel. Denk u dat zo gaat? Zou u het daarmee willen wagen? Wat denk u? De jong, oud, wat denk u? Zou u het daarmee willen wagen? Weet u, in de Bijbel lees ik dat de Heer Jezus zegt over wijs en dwazen maken, over kaffen, over koren. Je kunt je dus ongelooflijk bedriegen. Nou zeg ik dat niet om natuurlijk schuchtere zielen bang te maken. En dan zeg ik dat om gewoon een beetje eenvoudig uit te leggen wat er nu gebeurt. Als de Heilige Geest in ons hart en in ons leven komt door zijn woord. Daar gebruikt u het woord voor, vaak de prediking. En wat gebeurt er dan? Nou, ja. Maar denk u, zou het nou eerst niet zijn dat de Heilige Geest ons laat zien wat er in mijn leven aan de hand is? En dat ik God kwijt ben geraakt door eigen schuld. En dat mij dat verdrietig maakt. Zou dat niet het eerste zijn? Net bij een dokter. U gaat toch morgen ook niet dat u denkt, nou kom, ik heb wat tijd, ik ga bij de huisarts zitten. U mag er natuurlijk naartoe, want iedereen is welkom bij de huisarts, maar ja, wat moet u er doen? Nee, wacht, u hebt dus wat pijn, uw arm of in uw voet. Ja, ja, we kunnen alleen naar de dokter en dan, tenslotte gaat u naar die dokter. Zou de Heilige Geest nu ook zo niet? De Heer Jezus zegt, hè, die gezond zijn, hebben de medicijn meestal niet voor nodig, maar die ziek zijn. Dat heeft u een beetje bepaald bij uw kwaad. Althans, dat u, ja, wat symptomen krijgt van uw kwaad. Maar dan weet u nog niet wat er aan de hand is. Dan moet u naar die dokter. Wat gaat die dokter doen? Nou, je hebt kwakzalf en die geven u dan een zalf. Ah, oh, meneer, komt allemaal wel weer goed. Maar wat doet een goede dokter? Die zegt, meneer, we gaan eens een foto maken. Dat u een foto van uw longen of van. En dan ziet u daar op een hele grote vlek. Kijk, zegt die dokter, dat is het probleem. De Heilige Geest zit stil, u voelt wat pijn. Tweede plaats, de Heilige Geest brengt bij ons problemen, dat is onze schuld. En die schuld moet weg. Het is net met een tumor, die moet weg. En hoe moet dat dan weg? Ja, daar is een ingreep voor nodig. En wie is dan die grote medicijnmeester, die heelmeester in Gideon? En kijk, dan komt bij het evangelie en dan gaat de Heilige Geest in de weg van ontdekking plaatsmaken voor de Heer Jezus. Ga je luisteren in de kerk. Ga je lezen de Bijbel. Ga bidden. Heer, zou u mij ook willen redden? Ik ben het niet waard hoor. Maar zou u dat alsjeblieft willen doen, krijg je een verborgen leven. En soms hoort u eens wat. En dat geeft wat moed. En dat geeft ook wat uitzien. En soms ben u teleurgesteld. En zo baant de Heer nu een weg naar de kennis van die persoon. Die enige dokter. En wat hij is en wat hij doet. Het ware geloof ook gaat daarvoor open. Niet altijd even helder, niet altijd even vlug, maar dat geloof ook gaat daarvoor open. Zoals die herders in die kribbe keken. En wat dacht u geleden? Nou, toen was het vol in hun leven hoor. Oh, toen hebben ze daar gestaan met die kribbe. Vertel dat al op wat u van dit kindertje gezegd was. En Thomas, toen die na de opstanding de Heer in de arm, zei, voel maar in mijn handen, Thomas, mijn Heer en mijn God. Dat zijn die ontmoetingen, dat het geloof, en het geloof ook die koning ziet. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En dan zingen we het vrome volk in uw verheugd. verhuppelen van zielen. En dat verliezen wij van de Heilige Geest. Onze heiligmaking en dat hij zondaren brengt, iedere keer opnieuw, bij die persoon van de middelaar. En dat hij nou door het geloof in onze onmogelijkheid wordt gezien. En dat geeft ook een heel nieuw leven. Dat geeft ook dat verlangen om tot eer van God te leven. Ik heb er even iets van gezegd. En denk er eens over na. En lees daar ook de Bijbel eens op. In de tweede plaats. Hoe weten we nou dat God drie enige, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Moeten we daarvoor dikke boeken lezen? Mag wel. En als u een helder verstand hebt, zou ik u dat ook aanraden. Lees eens wat. Een goed boek over de geloofsleer, de institutie van Calvijn of zo. Een goed boek. Er staat een heleboel belangrijke dingen in. Maar misschien zegt u, ja, ik heb niet zo'n helder verstand. En hoe weet nou? Misschien zegt u, ja, maar dan hoef ik ook die drie eenheid niet te weten. Nou, dat moet u wel weten. En hoe moet u dat dan weten? Nou, dat staat in zonde 8. Met één goddelijk wezen. En toch noemen we Vader, Zoon en Heilige. Hoe weten we dat nou? De gemeente, dat antwoord, dat is zo ontroerend en zo eenvoudig. Omdat God zich zo in zijn woord heeft geopenbaard. Kijk, als u de Bijbel gaat lezen. En dat u door het oprechte geloven met een hongerig hart in die Bijbel leest. Dan komt u daar God de Vader tegen, God de Zoon tegen, God de Heilige Geest. Dat leert de Heer vanuit het woord, met deze Bijbel. En daarom moeten we die Bijbel ook veel lezen, biddend lezen. Want daarin wordt dat geheim van die God die één wezen heeft en in dat ene wezen drie personen. En dat daar nou al onze heil en zaligheid is, wordt ons in de Bijbel uitgelegd. Ik heb u vanmorgen gezegd, en Maria deed dat, en Paulus deed dat. Dat zijn mensen die leefden bij de schrift. Daar hadden ze al hun wijsheid uit ontvangen. En we zingen het ook in Psalm 25. Heer, hij maakt uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dus dat de God in de Bijbel zegt, en dat die drie onderscheiden personen, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, dat de enige, daarmee wordt bedoeld de unieke God is. Ik heb natuurlijk allemaal afgehouden, Dagon en zo. Dat is zijn naam ook gewoon. De God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob is de enige unieke God. Die heeft de hemel en aarde geschapen. Die zal ze straks ook aan het einde van de geschiedenis openbaren in hun Zoon. En met die God hebben wij te doen, met God van de Bijbel. Dat is de ware God. Daarom zei ik al een stuk steen, dat stelt voor niks voor. Dat, net zo goed als de God van de Mohammedanen, van de Islamieten. Dat is ook een lege God. Het is een eenvoudige God, dat is de God van de Bijbel. De ware God. En dat is ook de eeuwige God. En wij zijn van de tijd. God is van de eeuwigheid. He? God is dus totaal anders dan wij. Wij kunnen God ook niet begrijpen. Dat heeft de Heer ook gezegd aan Maria. He, dat God zoon ontvangen wordt. En dat is een heel diep geheim. En dat God zoon de menselijke natuur aannam. Dat wordt ons verteld, maar dat kunnen wij niet begrijpen. Want wij zijn mensen van de tijd. Wij zijn mensen met beperkte verstanden. Ook nog verduisterd ook. Dus die e God. Die drie een was de enige ware en eeuwige God. Dat is nou de God van volkomen zaligheid. Aan die God zingen we. Geloof zijn God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Het zijn een gunstbewijs. En gemeente, die God gaan we allemaal ontmoeten. En om hem nou te kunnen ontmoeten, moeten we die God in ons leven hebben leren kennen. God de Vader, tegen wie we gezondigd hebben. God de Zoon, die ons uit de nameloze ellende redt. Daarvoor kwam hij naar de aarde. En daarvoor stierf en daarom stond hij op. En God de Heilige Geest, die verworven verlossing toepast door zijn kracht. En ouders, dan hebben we vanmiddag gezien, hè, de doop. Dat dit geen kunstig verdichte fabeltjes zijn. Maar dat dit helder en klaar is. En dat die God nu vanmiddag bij u komt en zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 89, het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun krachten, wat daar verder volgt. Namens de kerk delen we u nog het volgende mee. Volgende week en deze week zijn de collecten gestemd voor de Diakoniekerk en de schulddelging. Dinsdag 14 december hopen Martijn en Gerrieke Meeuws iets te vertellen over hun eerste ervaringen. Opleiding en uitzien om te worden uitgezonden. U wordt hartelijk uitgenodigd om het via de kerktelefoon of de livestream te volgen. Het programma begint om 19 uur. Komende woensdag wordt om 19:30 een meditatie gehouden. Deze is alleen via de kerktelefoon of via de livestream te volgen. Op zaterdag 18 december zal er een mansledenvergadering worden gehouden ter verkiezing van een diaken. De kerkraad heeft de broeders A.P. A.V. en T. Boy beide uit Woudenberg kandidaat gesteld. De vergadering wordt in de kerkzaal gehouden en begint om 9:30 uur. Dus morgen, zaterdagmorgen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.